Dames en heren, welkom bij Pilotenpraat, de podcast waarbij bevriende piloten Bart en Geertje meenemen in de wonderenwereld van de luchtvaart. Misschien vraag je het jezelf al af, wat gebeurt er daar in die cockpit en daarbuiten? Je hoort het in Pilotenpraat.
Piloot, piloot, ik word piloot. Later verdien ik mijn vliegende brood.
Welkom,
ja. We zijn er weer.
Zijn we weer? Het is weer woensdag, hè?
Woensdag,
podcastdag.
Ja. Woensdag, podcastdag. Dus we kunnen gelijk de eter in hierna aan het opnemen.
Ja, en jij gaat ook de eter in, toch?
Nog. Ik ga vanmiddag ook weer de eter in, ja.
Ja. Dus, we hebben net opgezocht.
Het programma. Helsinki op en neer. En dan door naar Berlijn.
En daar stop je.
Heel kort stop je. 11:00 s'avonds in Berlijn. En dan de volgende dag om 11:00 eruit. Of om 10:00 calling, geloof ik. En dan 11:00...
Valt mee.
Dus even sporten. En dan even sauna in, denk ik.
Eén lekje naar Amsterdam, dan is het
nee,
klaar.
Nee. Dan moet ik ook nog door naar Madrid heen en weer.
Dus
morgenavond om 11:00 afmelden.
Oké. Nou ja.
Dus ja, het is een zomerseizoen, hè?
Ja.
Dus de eerste echte zomer voor mij bij KLM.
Heb je nog... door de storm gevlogen?
Ja. Ik was in... wanneer was dat? Maandag. Vorige week maandag in Milaan.
Ja.
Had ik jou daar foto's van gestuurd of niet?
Nee, je had mij geen foto's gestuurd.
Oké, nou, dan zal ik je die nog een keer sturen. Laat zien. Nee, maar dat was toen die storm, die over Milaan, dus Noord-Italië trok. En ook voor mij een stukje Slovenië.
Ja,
maar dat was
in Slovenië
week...
was het de bar en boos.
Ja, was nog erg, ja. Maar dat was ook wel heftig, want we gingen erheen. En we wisten al die CB's, onweersbuien, al extra brandstof meegenomen natuurlijk. En we kwamen er redelijk heel uit doorheen. Gelukkig wel wat turbulentie. En geland op Milaan, Malpensa. En ik denk, we stonden 5 minuten op de apron en het begon te hozen. Ik heb nog nooit zoveel regen gezien. Echt in één keer regen, hagel, bliksem. Dus de hele operatie lag natuurlijk even stil. En daarna, toen begonnen we weer. En toen heb ik denk 3 kwartier, 50 minuten gewacht voordat we take-off mochten gaan. Eerst stond een EasyJet. En,
grote files natuurlijk.
Ja, grote files. We stonden nummer 8, 9 voor de partje, geloof ik. Het radarscherm, navigation display, was gewoon één grote rode vlek. Dus ja, daar ga je niet opstijgen natuurlijk. Ik kon ook niks zien. Dus stond een EasyJet, gingen we de baan af. Wizz Air gingen we de baan af. Delta gingen we de baan af. En uiteindelijk was er een Wizz Air en die zei van, als we dan een linkerbocht...
Maar ging de grond wel door? Want als het onweer gaan ze...
Nee, toen niet. Het heeft denk ik over het veld 10 minuutjes geonweerd. En daarna hield onweer op. Wel veel regen nog steeds. En uiteindelijk met een linkerbocht kon iedereen daar redelijk uit. Dus wij ook een linkerbochtje gemaakt. En toen omhoog klimmen.
Werd je er even omheen gevekterd?
Eigenlijk een soort van half door Zwitserland om die bui heen gevekterd. Maar was al een gigantisch ding.
Ja, dat, dus, en nu is het in Scandinavië bar en boos op dit moment.
Ook bizar, hè?
Ja.
Het is echt gek weer.
Gek weer.
Zeker. Hey, maar jij hebt weer gevlogen.
Ik heb weer gevlogen. Ik heb weer netjes een medicaletje gekregen. De INT heeft een stempeltje gezet. Ja. Ik ben weer helemaal fit to fly.
Ja, en ook zonder
restricties of niks. Ja, behalve dat ik mijn lenzen in moet hebben en mijn reservebril mee. Maar dat had ik al.
Ja.
Maar daar is niks nieuws aan. Dus ik heb gisteren weer gevlogen en het eerste vluchtje was naar La Mole in Saint-Tropez.
Ja, prachtig.
En dat was gelijk hartstikke leuk. Dus ik ging samen met iemand anders die daar al een rating voor had. Dus anders mochten we daar niet landen. En vervolgens heb ik daar ook met een instructeur gevlogen om daar de familiarization course te doen.
We kregen trouwens over de feedback. Omdat we te veel termen gebruikten.
Ja, sorry.
Nee, kregen we een leuk berichtje terug van, ik weet even niet meer wie. Ze zei van, het klonk al beter. Het was beter te volgen.
Heel goed.
Maar de familiarization course, misschien dat wel
misschien even uit te leggen inderdaad voor de luisteraars. Je hebt een aantal velden en daar mag je in principe niet zomaar naartoe als je gewoon gebreveteerd bent. Daar moet je dan een speciale extra training voor volgen. En vaak omdat de condities op dat veld wat uitdagender zijn. Nou, het veld waar ik was, dat ligt zeg maar tussen twee bergkammen in. Mm-hmm. Dat is een relatief korte baan. Vaak moet je ook landen met tailwind. Ze willen dat je daar eerst een training volgt. En dat heb je bijvoorbeeld ook op velden zoals Innsbruck. Moet je ook zo'n eigenlijk alles waar de omstandigheden wat uitdagender zijn. En vaak heeft het te maken met het terrein wat er omheen zit. Ja, daar willen ze dus eerst dat je op uitgecheckt bent. Dat kan enerzijds zijn zoals wij die dan echt letterlijk met sommige velden die hebben gewoon een lijst met instructeurs die dat dan mogen doen.
Ja.
Alleen vaak, dat weet jij natuurlijk ook wel, vanuit airlines wordt vaak ook wel gezegd, als je op die en die velden doet, dan moet je een speciale training intern volgen.
Inderdaad.
Om daar te mogen landen. En wat ik gedaan heb, is dan 24 maanden geldig. En binnen die 24 maanden moet je dan dus minimaal daar ook komen om dat dus geldig te houden. Anders verloopt het en dan moet je weer opnieuw.
En dan is dan één start en landing genoeg?
Ja, is één start en landing genoeg. Dus het valt wel mee. En ik heb ook een aantal velden. Daar moet je dan eerst een soort online training volgen. En die is ook vaak maar 12 maanden geldig. Maar daarna moet je gewoon weer, kan je gewoon thuis die training volgen. En dan is het weer oké.
Oké.
Ja.
Leuk.
Dus, dat
en gisteren,
we,
hoeveel starts en landingen heb je gemaakt?
Gisteren hebben we, daar heb ik er 4 gemaakt.
Kijk.
En, want dat was ook het verplichte wat je moest doen.
Ja.
Plus ik moest er natuurlijk heen en weer terug. Dus in totaal.
Dus je hebt weer wat uurtjes aangetikt.
Ik heb weer, ja, het was heen, gingen we snel. Hadden we lekker de wind in de rug. Dus waren we binnen 2 uur en 10 minuutjes daar. En terug was het 2,5 uur ongeveer.
Oké, cool.
Ja, maar het ging allemaal hartstikke mooi. En daar was het prachtig weer, 30 graden. Maar ik heb niks anders gezien dan het vliegveld.
Ja. Hoort er af en toe ook bij, hè?
Hoort er af en toe ook bij.
Deze dagen zie ik ook vrij weinig alleen vliegvelden en hotels van binnen.
Precies.
Ik zie niet heel veel steden.
Ja, en daar zijn we niet alleen, want natuurlijk onze gast die er vandaag zit.
Ja, zeker.
Die zit in datzelfde wereldje als wij zitten. En dat is Michael Bertolet, welkom. Ja,
goedemorgen.
Ja,
hallo, hallo. Leuk dat je er bent.
Ja. Ja, zeker.
En misschien kennen luisteraars jouw stem ook wel een beetje. Want ja, misschien moet je even vertellen wat je doet. Want jij bent natuurlijk, naast dat je captain bij Transavia bent op de 737, heb jij ook een groot YouTube-kanaal.
Genaamd Mighty MKL. Ja, ja, waar komt dat vandaan?
Hey.
Maar goed, ja, daar ben ik dan in te zien.
En ja, zeker.
Stem is ook herkenbaar. Wordt ook af en toe herkend over de PA door mensen. Ja. Dat is hartstikke leuk. PA, sorry, public address.
Okay.
Oftewel, als je de mensen het praatje over aan boord.
Ja, met altijd van die brakke speakertjes in de overhead, waar niemand echt nou precies verstaat wat er gezegd wordt. Maar
ja, inderdaad.
Dat er zijn.
Ja, daar kunnen wij niet zoveel aan doen, hè?
Nee, absoluut niet. Nee,
nee. Zeker. Kijk,
we vliegen allebei 737.
Ja, zeker.
Dus wat dat betreft. Maar inderdaad, YouTube-kanaal. Je had het de vorige uitzending over.
Zeker, ik ben fan.
Ja, ja, je bent fan.
Ja, dat.
En dat is nog steeds wel bijzonder eigenlijk, om dat mee te maken eigenlijk.
Ja, want even voor de luisteraars, je hebt inderdaad een YouTube-kanaal. En jij maakt eigenlijk opnames vanuit de cockpit. Je filmt eigenlijk vaak de departures en de arrivals van de leuke bestemmingen waar jullie met Transavia natuurlijk naartoe vliegen.
Ja, klopt.
En dat plaats je eigenlijk gewoon op je YouTube-kanaal. En daardoor kijk je, ja, heb je eigenlijk het gevoel alsof je bijna op de jumpseat zit.
Ja.
Zeg maar op de derde stoel in de cockpit. En gewoon helemaal ervaart wat jullie ervaren in de cockpit.
Ja, nee, dat klopt. Hoe is dat ontstaan? Dat is misschien de vraag die iedereen wel zal hebben.
Absoluut.
Ja. Want ik denk dat jij dat ook wel hebt. Dat als je op verjaardagfeestjes komt of op andere parties, weet ik veel. In ieder geval, je ontmoet mensen en die komen dan te weten dat je piloot bent. Van, oh, wat zien jullie dan?
Vinden ze allemaal interessant.
Vinden ze allemaal interessant. Ja. Een regen aan vragen natuurlijk. maar vooral ook, wat zien jullie en wat maken jullie mee? En toen dacht ik van, ik kan het wel een keertje filmen eigenlijk. En zo begon het eigenlijk gewoon heel simpel met een cameraatje naar buiten door het raam.
Ja, gewoon
een
kopbroodje op het
precies. Nog niet eens. Het was gewoon zo'n compact camera.
Ja, precies.
In een autohoudertje, zodat ik er niet hoefde aan te raken. En dat ging prima. En toen begon ik zelf te editen een beetje. Ik had een nieuwe computer gekocht. En even wat dingetjes proberen. En dat was superleuk. Het was een vlucht naar Samos. Een tijdje terug alweer. Toen was ik nog first officer.
Ja.
Dus hoeveel jaar geleden is dat? Weet je nog? Je eerste film?
Ja.
Of eerste opname?
De eerste opname op YouTube was 2008.
Zo. Ja, al een tijdje bezig.
En die Samos was 2011. Dus dat is wel even.
Even terug. Ja. Toen zat ik dan niet eens in de cockpit, joh. Al die twee. Ja, 2018, 2011 zat ik in de vliegschool.
Ja, maar kijk. Wil je captain worden, moet je ook al even wat jaartjes erop
zeker.
Hebben.
Ja, dat is ook zo.
Hoewel, het gaat tegenwoordig wel wat sneller weer, gelukkig.
De doorstroom is weer een beetje op gang gekomen.
Ja. Maar goed.
Want hoe ben jij je vliegcarrière ooit begonnen?
Ja, ik begon, laat ik helemaal beginnen bij het begin. Ik heb eerst MAVO gedaan. Nou, dat was niet voldoende. Ik wilde eigenlijk wel vlieger worden. Dus ik wist dat ik wel nog even door moest.
Toen als klein jongetje wilde je altijd al
eigenlijk
de
wel.
Droom had je om in de cockpit te...
En nou verkeersvlieger?
Ja, wel verkeersvlieger.
Okay, ja.
Militair had ik niet zo'n ambitie voor. En ik wist dat ik daar wat voor moest doen. Dus na mijn MAVO, HAVO gedaan. En toen een deel VWO. En toen maar eens gaan kijken. Uiteindelijk bij een school die inmiddels helaas niet meer bestaat. Maar goed, de EAA, European Aviation Agency in Maastricht. Zat ja. naast de NLS.
Ja.
Misschien bekend hoor, ik weet het niet. Maar
nou ja, ik heb NLS gedaan.
NLS ja. is waar Bart geweest is.
Ja, maar ik zat in Hoofddorp. En vroeger zat het inderdaad in Maastricht, een week.
Ja.
En volgens mij, ik weet niet hoeveel jaar geleden is het naar Hoofddorp verhuisd. En nu bestaat NLS ook niet meer. Dus.
Nee, ja, kun je nagaan. Dat is ja. eigenlijk ook wel weer bijzonder.
Ja, ja, bizar eigenlijk.
Maar 2000 begon ik daar met de vliegopleiding. En die vond plaats in Valencia. Superleuke ja, ja. plek. Twee jaar gewoond. In het dorp naast de luchthaven, Manises.
Ja.
Een superleuke tijd gehad.
En had je volledige integrated course, deed je daar?
Ja, theorie ja. en praktijk door elkaar. Dus dat was wel heel erg fijn. Omdat
wel
je
leuk.
Dan, ja, precies. Ja. Omdat je soms je theorie direct in de praktijk kon toepassen of bekijken hoe dat dan zat.
Ja, en niet eerst gewoon 8 maanden alleen maar theorie aan het beuken bent. Zonder dat je ook maar in een cockpit zit.
Helemaal precies. Gaan, ja, precies. Ja. Dus nee, dat was een super tijd. Alleen net aan het eind van mijn vliegopleiding was het 9-11.
Ah, ja.
Ja, iedereen weet wat daar gebeurd is. Ja, dat is dan misschien egoïstisch als je dat dan zegt. Maar met die toren zag je eigen toekomst ook in elkaar zakken. Maar goed, we blijven positief.
Ja.
ja, je moet wel, toch?
Ja, absoluut. Het is allemaal goed gekomen.
Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk allemaal goed gekomen. Dus ik heb toen ruim 2,5 jaar bij de luchtverkeersleiding gewerkt. Op okay. kantoor.
Ja.
En dat had de school geregeld. Dus daar was ik de school erg blij om, zeg maar. Voor, ja, dat ze dat geregeld hadden.
Ja, super, toch?
Als, want wij hebben ook een aflevering over de luchtverkeersleiding. Ook ja,
twee
als trainingspiloot, zeg maar dan ook? Of
nee,
hoe,
niet die. Ja, okay. Want, ik weet dat die plek er is. Ik ben er ook geweest. Het ziet er super gaaf uit.
Ja.
Maar dat heb ik toen niet gedaan. Nee, nee.
Okay.
Ik werd daar binnengehaald als iemand die dan archief moest opstellen. Dus het was echt helemaal niet. Maar goed, je moest al die dingen lezen om toch wel te kunnen bepalen waar wat moest.
Ja.
En nou ja, op een gegeven moment zat je zo in die materie en moesten we ook gaan notuleren.
Oké. Okay.
Waardoor je nog meer in die materie zat. Mm-hmm. En uiteindelijk waren we ook, was ik ook hulpassistent bij het opzetten van LOA's, Letter of Agreements.
Oké. Okay.
En dat zijn afspraken tussen verschillende luchtvaartonderdelen in de lucht. We waren echt met lucht aan het handelen feitelijk.
Ja, met luchtruimen.
Met luchtruimen, ja. Dus met Maastricht.
Dat is ook wel heel interessant, of niet?
Ja, het is super interessant.
Wat is Eurocontrol?
Wat is Eurocontrol?
Bij LVNL?
Belgische ja. luchtverkeersleiding. We waren bezig met luchtruim boven Maastricht. Nou, Maastricht is een heel dun stukje land, Nederland. eigenlijk echt een gedrocht van een luchtruim erboven. Omdat je zoveel adjacent centers, dus zoveel luchtverkeersleidingssystemen daaromheen hebt zitten. Mm-hmm. Die allemaal ja, met afspraken moet maken van, nou ja, als je er doorheen wil vliegen, dan moet je zo hoog. Maar als je daar wil landen, dan moet je zo laag daar zitten.
Ja.
Nou ja, wij zien dat in praktijk ook. Als we vanuit het zuiden komen, mm-hmm. dan komen we aan cruise op, weet ik veel, zeg tegen de 400.
Ja, inderdaad.
Moeten we al bij Parijs gaan zakken om bij Lille op fly level 300 te zitten. En dat is ja, eigenlijk niet logisch.
Nee.
Maar als je dan begrijpt hoe dit luchtruim in elkaar zit en de afspraken die gemaakt zijn, ze willen jou daar op 300 hebben, omdat je dan Belgisch luchtruim kruist, waarbij ander verkeer vanuit Oost en West natuurlijk daarboven langs gaat, naar Londen of de andere kant op. Dat geeft veel inzicht. Dan begrijp je, dan denk je wel eens van, ja, waarom?
Maar wij zitten altijd over te klagen in de cockpit.
Precies.
Oh, moeten we weer dalen? Moeten we eerder? En,
ik niet.
Jij weet waarom.
Ik begrijp waarom dat is.
Nee, maar het is inderdaad zo. Een Bas van luchtverkeersleiding, die vertelde ook al het een en ander van, nou, we maken ook treintjes om die vliegtuigen naar de baan toe te vectoren. Nu weet ik er ook weer iets meer af. En wat jij zegt, van nou, nu daardoor luchtruim. En als je erover nagedacht, is het allemaal heel logisch.
Ja.
Maar soms zit je
ze doen het niet alleen om je te pesten.
Nee, maar dat heb je soms het idee van, man, waarom doen ze dit nou weer?
Merde. Nu al zakken.
Ja. Maar sorry, ga verder met je verhaal. Excuus.
Nee, ja, dus daar bij de luchtverkeersleiding gewerkt. Superleuke tijd gehad ook. Maar tijdens de luchtverkeersleiding, ze wisten ook natuurlijk dat ik continu ook bezig was met zoeken naar werk als vlieger.
Nou, terecht.
Want dat is waar ik voor opgeleid was.
En
terecht,
ja,
absoluut.
Echte hart en passie.
Ja, precies.
Licht.
Dus ik heb daar tijdens mijn werkzaamheden ook een type rating gedaan. Zelf bekostigd.
Oh,
in
tof.
Berlijn.
Ja.
Bij Flugschule Berlin.
Oké.
Je zal het niet verbazen. In Berlijn.
In Berlijn. Ja.
Je zal je niet verbazen. Op de 737.
Oké, op de 737. Ja.
Dus je hebt zelf geïnvesteerd in die type rating.
Ja, dat was toen op dat moment de holy grail om ergens naar binnen te komen. Werd gezegd dat, dus ik daar blind in heb ook gedaan. En eigenlijk had de mazzel dat het kon. Hè. Dus laten we dat vooropstellen. Type rating gedaan en daaraan vast zat dan een ervaringslijntrainingstraject van 100 uur. Dus uiteindelijk 115 uur en 47 minuten. Dat weet je dan precies, hè? Want op dat moment telt nog elke minuut.
Ja, seconde telt.
Gedaan en toen dacht ik, nu ga ik solliciteren met een type rating. Maar ja, wat ik niet wist... was dat als je dan ging solliciteren met een type rating, moest je minimaal 500 uur hebben.
Oeh, dus was de 115 uur en zoveel minuten niet genoeg.
Ja. Nee, dus en om nou een 737 te huren voor 380 uur...
Wordt een duur kostenplaatje.
Vrienden heb je dan.
Half Nederland kan
je
meenemen.
Ook al kost een uurtje 300 euro, tik het toch heel hard door.
Ja, zeker. Nee, dat is niet te doen. Dus ik dacht eerst van, verkeerde investering. Maar begin 2005 zocht Transavia vliegers met type rating, met of zonder ervaring.
Toen dacht je, hey.
Dat is wel leuker voor mij. Ja,
laat ik meedoen. En ik had een brief gestuurd, dat ging dan per brief.
Ja.
En ik hoorde niks. En toen zei mijn vrouw al van, je moet misschien maar eens gaan bellen. Maar ik dacht, dat is ook zo raar. ik bellen. Kreeg iemand van HR en die zegt, hoe hou je het in je hoofd om te bellen? En ik dacht,
kans verkeken.
Nu ga ik onderop de stapel.
Of helemaal van de stapel. En een dag later was ik dus bij de luchtverkeerslijn aan het werken. En toen toen ging mijn telefoon en ik zag een onbekend nummer. Ik denk, neem maar op. En Walter van Transavia, heb je misschien nog interesse om toch voor ons te komen vliegen?
Laat zijn ze over nadenken.
Ik van de week terug. Nee, natuurlijk, zei ik. Tuurlijk, ja. Maar wanneer dan? Ja, morgenochtend om 10:00.
Hey. Jij zo, geen probleem.
Geen probleem. Wat hebben jullie nodig? Er kwam een hele waslijst met papieren die ze wilden zien. Ik had gelukkig wel alles soort van klaar liggen.
Mm-hmm.
En de volgende dag... gesolliciteerd. En dat was heel leuk, want ik kwam daar 2 keer 3 kwartier gesprek. En ik dacht echt, toen ik naar buiten liep, ik vond het super gezellig. Maar wat wilden ze nou eigenlijk weten?
Ik weet niet of ze me ook een baan gegeven, dacht je?
Een soort podcast, maar...
lachen.
Vertel eens wat over jezelf en wat heb je al meegemaakt? En wat vond je moeilijk tijdens je opleiding? Dat soort vragen. Maar ik was mezelf en ik vertelde gewoon... wat er was gebeurd en dingen die ik had meegemaakt. En dat was het 1,5 uur later, stond ik buiten. Ik bel mijn vrouw, ik zeg, ik vond het super gezellig. Weet nog even niet helemaal wat de bedoeling van dit gesprek was. Ik dacht, je krijgt moeilijke ETPL-vragen. En,
je dacht, het gaat heel erg op de inhoud.
Nu het zeg ETPL-vragen, ik had toch het boekje Eerste Technical Pilot Interview, zo heet dat.
Ja.
En dat zat ik ook voor toen ik aan het solliciteren was, elke keer weer door te nemen. Ja. Omdat je verwacht al die vragen te krijgen.
Ja.
Oh, maar dan is het wel heel, heel leuk ander interview dan.
Het was heel chill.
Ja,
en,
super
Met dat ik mijn vrouw aan het bellen was, werd ik al gebeld door Transavia. Dus ik ging op en zei, hallo, je bent door, je mag naar de psychotest. De psychotest gedaan.
Ja.
Dat is een lange, zware dag. Waar je wel even voor moet voorbereiden. Goed. Ook gedaan. En toen hadden we een grading op de 7-3. Toen dacht ik wel van, ik heb nog even ergens op een simulator eventjes...
het gevoel weer teruggekregen.
Even een refresher gedaan. Toevallig met een collega nu bij ons, ook bij Transavia. Die vloog er al, maar die...
die gaf ook die...
die gaf ook die...
refreshers.
Die refreshers, inderdaad. Mm-hmm. En de grading. En op de grading... kwam ik 2 onbekende jongens voor mij, maar die hadden allebei bij Flugzeug Berlin ook de type rating gedaan.
Ah.
Dus we keken elkaar aan. We zeiden, zullen we gewoon de SOP's doen die we daar hebben geleerd?
Ja.
Ja, prima, ja, die wisten we.
Ja, inderdaad.
En
dat mocht ook gewoon. Je kreeg niet een boekje van tevoren mee van deze SOP's moet je gebruiken. Nee. Oh, oké. Okay. Nou, nee, ideaal,
doe maar iets, zei ze. Hè? Dus laat maar zien dat je wel... doe maar iets. Het was ook weer geen spelletje.
Maar, veel plezier, hier is de zin. Maar doe
omdat je niet weet met wie je gekoppeld wordt. En in dit geval was het dus van dezelfde...
Ja. Misschien wel even voor de luisteraars. SOP's zijn Standard Operating Procedures. Ja, ja. En iedere airline heeft zijn eigen werkwijze vaak weer. Die zijn over het algemeen redelijk hetzelfde. Maar er zitten wel verschillen soms... tussen.
Ja. Wie zegt wat, wanneer? Ja, eigenlijk inderdaad. Een rolverdeling.
Ja, rolverdeling. En,
regeltjes.
Ja, regels. Zodat het gewoon zo standaard mogelijk geopereerd wordt. Ja,
precies. Maar goed.
Anders
krijgen we daar weer vragen. Wat zijn SOP's?
Ja, heel goed. Lekker scherp.
En het voordeel daarvan is dat je eigenlijk met elke collega met wie je nog nooit hebt gevlogen, kan vliegen.
Ja.
Omdat als je de SOP's volgt, weet je in ieder geval waar je zit je op één lijn. Zeg maar.
Precies. Ja. Dus jullie deden netjes wat jullie geleerd was in Berlijn.
Ja, dus dat was een super show.
Mm-hmm.
En aan het einde van de sessie zeiden we, we mogen eigenlijk niks zeggen, maar dit zag er wel heel goed uit.
Dus netjes.
Wij liepen echt zo naar buiten van, in de pocket. Uh-huh. En dat was ook zo. Weer na een half uurtje werden we al gelijk gebeld.
Zo snel.
Het zat allemaal strak in elkaar.
Het zat allemaal, goed. Super overtuigend. En echt zag er goed uit. En dat gaf ons een heel goed gevoel natuurlijk.
Ja.
Maar ook echt zo van, we zijn er. We hebben eindelijk onze eerste job.
Ja.
Dus mei 2005 contract getekend. Ja. Begonnen met grondschool eerst. Daar leer je wat over flight safety en moet het 737 nog een keer leren. We waren natuurlijk wel al type rated, maar goed, je moet dan toch nog weer even een soort examen doen.
Ja, volgens de standaard. Ja,
krijg je weer een hele type rating intern of kreeg je een x aantal sessies en daarna je profcheck?
Ik kreeg de verkorte versie.
Ja, oké, de verkorte versie inderdaad. Ja.
Dus dat was, omdat ik zelf wel heel even, bijna een jaar niet 7-3 had gevlogen, was dat wel even weer aanpoot. Maar dan zie je dat je dat wel gauw oppikt. Ja. Dus dat was eigenlijk
zit er nog wel ergens in, hè?
Ja, prima. Toen begon de lijntraining. En dat was ook superleuk, want dan begin je echt te vliegen.
Precies, ja.
En alleen tijdens mijn lijntraining moest ik toch even stoppen.
Oeh.
Hey. Ja. Wel om een hele goede reden, want ik werd toen vader.
Ah, oké. Okay.
Hoek in de time, hè? Ja.
Maar goed, dat soort dingen gebeuren in het leven. Dat is alleen maar hartstikke mooi.
Goed, als je dan alles goed verloopt. Hè, mm-hmm. Een gezonde dochter en de job waar je eigenlijk al jaren voor aan het werk bent. Ik had energie voor 10.000, dus dat ging echt supergoed.
Ja, je dacht, mij kunnen ze niet vaak genoeg inroosteren.
Nee, precies. Dus goed. En zo is het begonnen.
Mm-hmm.
En dan op een gegeven moment dus ook de vraag van mensen van... hoe en wat, wat doe je, wat zie je? Toen begonnen met filmen. En heel simpel hoor, gewoon uit het raam. Zoals eigenlijk wel vaker mensen doen. Ik wilde wel altijd zorgen dat het... dat moet ook. Dat is eigenlijk een regel dat als je filmt dat het dan je niet moet afleiden.
Nee, precies.
Safety is our first concern. Hè?
Ja. Inderdaad.
Priority.
Dat moet ook.
Ja. Dat heb ik altijd wel... maar goed, dat zie je dan ook nog wel eens voorbij komen.
Een snel fotootje hier. Ja.
Maar goed, dat werd steeds meer. En je zag dan inderdaad als je wat uploadde over luchtvaart... dat daar toch wel meer animo was dan weet ik veel, een filmpje over je eigen gezin. Die heb ik inmiddels wel geblokt, hoor. Dus, ik doe dat nog wel, vind het super leuk om.
Maar die zijn niet meer voor iedereen te
zien. Precies.
En van wanneer mocht je dan naar de linkerstoel en werd je captain?
Ja, dat heeft toch nog wel even weer geduurd.
Want je zit nu 15 jaar bij Transavia?
18.
18 jaar al.
Ja,
kijk.
Zo oud als mijn dochter is. Zo lang werk ik bij Transavia. Eigenlijk.
Leuk.
Ja. Dus 18 jaar al ruim. Wanneer? 2016, april 2016. Mocht ik uiteindelijk naar links. En dat was super. Ja, het traject begon iets eerder natuurlijk. Met command development, zoals dat noemde.
Mm-hmm.
Toen de tijd. Tegenwoordig heet het first officer development. Dus daar ontwikkel je jezelf mee om. Je stoomt jezelf klaar om gezagvoerder te worden. Hele interessante cursus. Alleen toen was in mijn tijd.
Jezus. Nou ja, heel oud.
Heel oud. Ja, was dat allemaal vrij kort achter elkaar. En daar hebben ze gelukkig wel van geleerd.
Okay. Dus tegenwoordig was iets te intensief.
Het was heel intensief, ja. Maar niet te. Want ik heb het gered.
Precies, het was goed.
Meerdere redden dat natuurlijk ook wel. Mm-hmm. Maar de aanloop daar naartoe, als je dan bijvoorbeeld, want het was bijna 11 jaar. Ik was bijna 11 jaar first officer. Als je dan de hele periode van die 11 jaar jezelf niet zeg maar op peil houdt, ja, dan is het opeens wel heel veel.
En is het een grote stap?
Dan is het een grote stap. En dat hebben ze tegenwoordig wel veranderd. Dus iedereen krijgt nu 5 jaar voor, zeker 5 jaar voor je command. Beginnen ze al
de
met
de kennis en de skills wereld. Op
ja,
de,
ja, ja,
ja. Ik,
dus ik zal proberen wat minder termen te gebruiken. Want ja, dat
nee,
is heel,
volgens mij. Nee, ja,
nee,
ja,
maar ik deze hoor de termen zijn er wel te begrijpen. En anders,
en anders krijgen we ook berichten.
Anders zien we dat in de comments.
Dat is iets dat het te technisch is.
Ja, dus, hebben we weer wat vragen te beantwoorden. Hé, maar jij vliegt natuurlijk altijd nu vaak met collega's ook. En je maakt de video's. Ja. Maar vraag jij van tevoren dat je tegen collega's zegt, hey, ik ga een video maken, vind je het leuk om erin te zitten? Want ik kan me ook voorstellen dat sommige collega's het misschien spannend vinden of zeggen, nou, ik heb gewoon minder behoefte aan.
Ja, ik begon natuurlijk als first officer. Dan moet je de gezagvoerder vragen. Ja. Dat is dan allemaal wel weer wat anders, zeg maar.
Ja,
de meeste zijn er wel oké mee. En nu als ik, nu ik gezagvoerder ben,
bepaald gewoon.
Ja, dat is het toch?
Nee, maar dat is het niet. Nee. Nee, want als ze zeggen van, ik wil het niet, dan doe ik het gewoon niet.
Nee.
Ik geef ook training, bijvoorbeeld lijntraining. Ik ben nu LTI nog, lijntraining instructeur. Dus ik geef alleen training op het vliegtuig zelf.
Ja.
Tijdens een normale lijnvlucht, toch?
Tijdens een normale lijnvlucht. En dan dan film ik gewoon niet. Want mogelijk wat spanning opleveren. En weet ik het allemaal. Of ze zijn er niet mee bezig. En dat is gewoon niet handig. Dus dat zijn momenten dat ik het niet doe. Dat doe ik. Ik train nu heel veel, want er wordt heel veel getraind. Dus ik film wat minder. Ik vraag het. En daarna, als ik dan zeg maar uiteindelijk een edit maak van het filmpje, stuur ik altijd eerst de collega van, nou ja, wat vind je ervan? Als je wil dat er iets uitgehaald wordt of, of dat je het te lang vindt. Of nou, laat het weten. Of als je er niet oké mee bent, dan plaats ik het niet. En ik heb dat tot nu toe 1 keer gehad. En dat is
En heb je zelf ook wel eens gedacht van, deze moeten we maar even niet plaatsen, want misschien ging die net niet helemaal soepel.
Nou, niet
een go-around. Nee, toch maar niet. Dat is op zich ook wel weer interessant.
Dat is, een go-around is dat is wel grappig ook, want je ziet eigenlijk alleen landingen en vertrek.
Ja.
En dan soms zie je wel eens verzoekjes van maak even een go-round.
Dan gooi je er gewoon even in. Is.
Waarom ook niet?
Ja, gewoon rondje van de zaak.
Het goed, kost maar een paar vol brandstof.
Rondje van de zaak, jongens, daar halen.
Rondje van de zaak. Nee, eigenlijk niet. Ja, nee.
Nee, dat is altijd wel. En heb je ook wel eens achteraf dat je denkt van, we waren toch iets vergeten?
Nee, eigenlijk ook niet.
Nee, het gaat altijd wel goed.
Ja, ja. Eigenlijk wel. Ja, natuurlijk vergeet je wel eens iets, maar niet iets heel, heel belangrijks. En of dan kom je er later op terug, waardoor het dus uiteindelijk niet vergeten is. Nee, eigenlijk niet.
Ja, nee, maar dat is alleen maar hartstikke goed.
Natuurlijk. En je hebt die SOP's en dat is eigenlijk een soort van in je vangnet.
Precies.
Van als je daar aan houdt, dan gaat het supergoed en veilig. En dan heb je ook nog checklisten.
Ja.
En dat is een echt een soort laatste redmiddel. En dat moet je altijd doen. Als je geen checklist doet, nee, ik heb nog nooit iemand meegemaakt die dat niet doet.
Nou, vaak is de enige die ik bij jou voorbij zie komen, is de approach checklist. En die is altijd bij jou kort, de 7-3.
Ja, die is heel kort, ja.
Altimeters.
Check.
Ja, dat is het.
Maar daarvoor heb je de hele briefing al gedaan. En heb je de hele approach al doorgenomen, inderdaad.
Ja. Ja, en er wordt soms ook wel verzocht of ik dat zou kunnen filmen. Maar goed, dat zou ik misschien eens moeten doen.
Ja, want een approach briefing heb ik nog niet voorbij zien.
Nee, niet echt.
Komen.
Nee,
dat je gewoon echt even het hele kaartje doorneemt en van wat gaan we doen. En zou een keer leuk zijn.
Ja, en dan met een knip naar 10.000.
Ja, anders duurt het al heel lang.
Anders duurt het heel...
Dat doe je al voordat je gaat dalen.
Ja, precies.
100 mijl voordat je gaat dalen, dus dan ben je een stukje bezig.
Ja.
Maar het is inderdaad wel interessant.
En er zijn ook verzoekjes of ik een hele vlucht wil filmen. Dan denk ik ook, dan gaan we naar Lissabon en dan...
er zitten ook heel veel saaie stukken in.
Ja. Ja. Nou in die zin dat we zijn altijd wel bezig, maar wel op een ander niveau, zeg maar, als in een approach of een departure.
Ja, dan kan je ook niet te veel slechte grappen maken.
Dat is echt zo. Ja, je kan het een keer. Of zo'n korte vlucht.
Ja, dat je een soort timelapse Amsterdam doet.
Ja, maar die heb je al gedaan.
Ja, die heb je al gedaan. Dus die herlocatie Amsterdam-Rotterdam, toch?
Ja, een ferry flight. Ja,
precies.
Het is wel grappig, dat, want we hebben het over jargon en dat soort dingen. Ferry flight, dat wordt niet vaak gehoord. En mensen weten ook niet wat het is. Want ze zeggen dan, ja, met de auto doe ik er 20 minuten over. Zeg maar.
Ja.
Waarom gaan ze met het vliegtuig? Wie vliegt er nou tussen Amsterdam en Rotterdam? Maar ja, goed, een ferry flight is, omdat eigenlijk het vliegtuig op de verkeerde luchthaven staat. En dat komt dan door maintenance, dus onderhoud. Ja. In dit geval was dat ook zo. Het vliegtuig had onderhoud gehad in Amsterdam. En had een vlucht ingepland vanaf Rotterdam. Dus ja, dan hebben ze iemand nodig om zo'n vlucht te doen. Dus ja, doen we gelukkig niet.
Herpositionering.
Het is een herpositionering. Ja.
Ja. Of het laat het GroenLinks maar niet horen.
Nee, maar dat gebeurt niet veel.
Nee, en het moet af en toe. Ja.
Ja. Nou ja, en soms is het natuurlijk ook gewoon pure noodzaak. Want het kan ook wel zijn dat er een toestel ergens staat wat gewoon niet verder kan. Ja. Wat
AOG.
In AOG is.
Ja. Aircraft on ground.
En ja, dan zal je wel een reservetoestel ergens vandaan moeten halen. En dan moet die er leeg naartoe.
Ja,
ja. En Transavia, jullie vliegen ook vanuit Rotterdam. Eindhoven ook, toch?
Ja, correct. Ja,
en Amsterdam. Dus dan moet je af en toe wel eens een keer van kist wisselen. Of staat een verkeerde kist op een verkeerde luchthaven op dat moment. Ja, die moet dan geferried worden.
Ja, over het algemeen is dat heel goed gepland natuurlijk. Dat gelukkig wel. Ja, maar inderdaad, wat je zegt, heel af en toe moet dat...
Komt voor.
En wat is zelf je favoriete bestemming?
Mijn favoriete bestemming? Ik vind eigenlijk alle bestemmingen zijn favorieten. Nou, wat ik nu heel leuk, en dat was in de afgelopen aflevering ook te horen, zijn de zeevelden.
Ja.
Ik heb Funchal Madeira, vlieg ik. Samos, dat was mijn laatste vlucht voor het weekend. Ik zit nu in mijn weekend.
Ja.
En Innsbruck, dat zijn wel echt wel heel erg leuke velden om heen te vliegen.
Ja. Ook al wat vanwege uitdagender scenery, natuurlijk.
Uitdagender. Ja. Superleuk om te doen.
Ja, maar dat is ook veel leuker. Want KLM vliegt voornamelijk connecting passagiers. Dus van zeg maar Azië. En dan stappen ze over in Amsterdam naar bijvoorbeeld Parijs. En we vliegen op heel veel grote velden, maar niet op alle kleine velden. Nee. Dus we doen ook niet zoveel visuals, want er is gewoon geen mogelijkheid toe.
Nee.
Ja, en dat is wel heel vet aan jullie operatie. Echt op die kleine eilanden en ja, gekke velden tussen haakjes. Ja.
En dat zie je soms wel heel uitdagend. In jouw video's, ook de mensen die op de grond werken, omdat het veel kleinere velden zijn. Ja, dan herken je gewoon die mensen van de handling. En
dat klopt. Er zijn ook mensen die inderdaad op de luchthaven werken en kijken naar die filmpjes. Dat hou je ook niet van mogelijk. Maar ik landde de laatste keer op Ibiza. En ik vloog naar Ibiza, ik deed de RT, dus hij herkende mijn stem.
Oh, echt joh?
Is it you, Michael?
Hoe vet is dat?
Ja, dan denk je echt, hoe dan? Maar goed, ja, dat is wel grappig.
Ja, super cool toch, als je zo herkent.
Ja.
Heel leuk. En over herkennen gesproken, hebben we nog een paar luistervragen?
Ja, we hebben gigantisch veel luistervragen. Ja, dus
gooi ze er eens in.
Ja, oké. Okay, ik ga... hoe was de tijd tijdens de opleiding? Eigenlijk heb je
dat
al gezegd.
Ja, super goed.
Heb je nog veel contact met jongens uit die tijd?
Ja, nog wel een aantal. Ja. We waren niet heel veel Nederlanders daar toen, maar een aantal nog wel. Ja.
Ik zeg trouwens jongens, maar er zullen ook...
Ja, precies.
Zeker, heel goed. Nee. Wouter, die vraagt, is het soms niet heel druk en af en toe heel stressvol om meerdere vluchten op een dag te maken?
Wij doen niet heel veel meerdere vluchten. Hè. We doen er sowieso twee. Eén heen, één terug. Dus we doen altijd, dat noemen we twee stretches, als dat heet.
Ja.
Heen en terug.
En het is gewoon een op en neertje.
Een op en neertje, ja. En afhankelijk van hoe ver die op en neer was, word je soms nog wel eens dubbel ingedeeld, inderdaad. Maar dan is het inderdaad op de vierde stretch, dus de laatste vlucht terug naar Rotterdam of Amsterdam. Soms best wel weer... vermoeiend wil ik niet zeggen, maar ja, je moet wel wat meer concentratie hebben.
Ja, maar in essentie doe jij denk ik soms meer vluchten op een dag.
Ja, dat denk ik.
Ja, wij doen max 4 vluchten, maar vaak zijn het er 3, omdat we vaak nog ergens een nacht slapen.
Ja.
Maar ja, je merkt het wel hoor. En vooral nu deze periode is vakantieperiode en er zijn echt veel vluchten. Je wordt maximaal ingedeeld.
Ja.
Je moet echt goed om je slaap denken.
Want wat is het verse? Dubai vlogen jullie ook op, toch? Een tijd.
Ja, Dubai.
Ja, dat is het. Maar dan mag je wel daar.
Ja, dus dan vlieg je alleen heen en dan die kun je niet heen en terug.
Precies.
Nee.
En hoeveel dagen was je daar dan?
Ik heb altijd maar die van, wat is het, 24
uur. Oké. Volgens mij zijn die ook langer, toch?
Ja, klopt. Ja. Zeker als we weer gaan opstarten, dan heb je stopjes, zoals dat heet, van 4 dagen of zo.
Oh, ja, heerlijk.
Maar dat weet iedereen al van tevoren. Die schrijven zich erop in.
Die zijn populair.
Oh, ja. Ik ben daar niet zo heel erg mee bezig.
Nee, precies. En Tel Aviv, doen jullie die ook?
Ja, maar die doen we wel precies. Heen en weer.
Oh, die doen jullie heen en weer?
Heen en weer, jeetje.
Ja. Hoergada deden we ook heen en weer. En Sharm el-Sheikh. Dat waren toch wel de langere dagen, hoor. Ja,
ja, want dat is gewoon 5-6 uur heen, toch?
Ja.
Ja.
Ja, dan daar een uur op de grond en dan weer terug.
Ja.
Ja, lekker. En je begint toch ook wel eens bijvoorbeeld op Amsterdam. Doe je een aantal stretches en dan kom je terug in Eindhoven. En dan pak je weer de taxi. Of pak je, de taxi wordt geregeld, kroegvervoer. Weer terug naar Amsterdam, of niet? Of gebeurt dat niet heel veel?
Ja, dat gebeurt wel regelmatig, zeg ik dan bijna helaas. Want dat zijn meestal niet de leuke... Ja, je vliegt liever heen en terug naar waar je begonnen bent. Ja. Dus of dat dan uiteindelijk... Of je begint op Eindhoven of Rotterdam, dat maakt dan niet zoveel uit. Maar eindigen op een ander veld dan waar je begon en dan met de taxi terug. Ja, het is toch wel... Het maakt je de derde stretch, zeggen we dan wel gekscherend.
Ja, het is gewoon onpraktisch eigenlijk.
En helemaal onpraktisch als je er ook mee moet beginnen. Dan moet je soms extreem vroeg op Amsterdam melden om met de taxi naar Eindhoven te gaan. Waar de lokalen zeg maar 2 uur langer op bed kunnen blijven liggen.
Precies,
op 3 uur.
Ja. Ja. Ja, apart is dat, hè?
Ja.
Maar ja,
het is part of the deal.
Het wordt, ja. Inderdaad. Roof, die vraagt, hoeveel filmpjes maak je per week gemiddeld?
Nou,
ik durf niet te zeggen.
Nee. Ja. Nou ja, we vliegen natuurlijk 4, 5 of 6 dagen en dan zijn we 3 dagen vrij. Maar het is echt niet dat ik 4, 5 of 6 dagen filmpjes maak.
Nee.
Nee, helemaal niet. Zeker niet met training. Dan ben je vaak wel een week al met 1 persoon op pad om progressie te zien. Dus dan film je al helemaal niet. Ja, en soms denk ik ook wel, ja, dan gaan we weer naar Malaga. Ja,
die hebben we al gehad.
Die hebben we al gehad. Als er dan misschien een keer wat meer wind staat of wat weer is, dat ik denk van, nou, misschien is dat wel interessant, dan film ik het wel. Ja, gemiddeld. Ja, 1 keer in de week, in de werkweek misschien. Oh. Ja, is misschien nog heel hoog dan eigenlijk.
Ja, want de uploads zijn toch een beetje om de 2 tot 4 weken, ja.
Ja, precies. Ja, ja, dat was ook anders.
Ja, maar dat komt natuurlijk omdat het editen kost ook tijd.
Ja,
ja, want dat was de volgende vraag. Hoe lang ben je bezig met het editen van één zo'n filmpje? Ja, ik begrijp dat dat...
Nou ja, goed. In het begin was het heel makkelijk omdat ik met 1 camera werkte.
Ja. Ja.
Dat werden er 2. Nou ja, dat is dan ook nog niet heel erg. Maar inmiddels zijn het er 3. En zoals ik bijvoorbeeld... En dat zijn ook wel de gaafste filmpjes om te maken. Als ik naar Funchal Madeira vlieg, dan heb ik ook nog contact gehad met spotters daar.
Ja.
Dus dan krijg je 4, 5 feeds of 6. De hoogste aantal is 7 wat ik heb gehad.
Ja, dan hebben ze de approach of de start nog gefilmd inderdaad.
Ja, precies. Ja. Dus ja, dan moet je allemaal bij elkaar... zoeken en dat geeft heel veel tijd, kost dat. Dus dan ben ik wel gauw na 2 dagen bezig voor een filmpje. Maar dan ben je er nog niet, want dan moet je nog... ik maak het mezelf moeilijk. Dat is het ook.
Want je doet het allemaal zelf, toch?
Ja, ik doe het allemaal zelf. Dus ik zoek iets met muziek. Ik vind dat superleuk, omdat... En sommigen zeggen van, nou, die muziek hoeft niet. Maar ja, goed, dat is mijn...
Lekker muziekje eronder.
Ja, even dus beginnen met een muziekje of eindigen... En het is een soort van timelapse.
Ja.
Nou ja, dat kost eigenlijk ook wel weer werk. Je moet wel even zoeken van, nou, wat past wel, wat past niet. En dan heb ik het mezelf moeilijk gemaakt met tags, als dat heet. Hè? Dus als we zeggen flaps 1, dan zie je die hand wel naar een hendeltje gaan. Maar dan zeg ik, oké, dat hendeltje, die zet voor flaps 1. En dan draaien we aan een knopje. Oh, dat is de heading bug. Hij zet nu heading, weet ik veel.
Ja.
En daardoor maak ik het mezelf
al die grafische elementjes die er dan nog in moeten.
Ja. En natuurlijk zijn het wel een soort van presets, maar je moet het er wel allemaal even inzetten. Dus,
ja. En je hebt toch ook wel vaak een kaartje en erin.
Approach charts
erin.
Of departure charts.
Precies. Ja. Dus die dat moet je ook allemaal erin leggen. En,
even knippen, plakken.
Ja.
Maar superleuk om te doen.
En heb je altijd een camera bij je?
Nee.
Nee. Oké. Okay.
Nou,
dat is de vraag ook.
Je telefoon is ook een camera.
Ja, precies.
Misschien als je altijd een GoPro of iets dergelijks met je meedraagt... voor het geval dat er iets heel interessants gaat gebeuren bijvoorbeeld.
Nee. En soms denk ik dan wel eens... Jammer.
Ja, tuurlijk. Maar wat je zegt, je iPhone...
Ja, tuurlijk. Dus in principe heb je altijd wel een camera bij en je. En dus je telefoon. Mm-hmm. Die gebruik je dan als camera. Maar ja... Ook die moet je dan... Ik vind dan, als je dat echt doet... Hè, dus een filmpje maken met je camera, met je telefoon... wat heel goed kan, moet die wel ergens aan vastzitten. Niet dat je hem uit je hand schiet.
Nee, dat is ook niet...
Ik leg een tegenwoordig ja, niet meer. Dan klem je hem zo in de glare shield. Dus dat is dat ding eigenlijk boven je automatische piloot. En dan klem je tussen het glare shield en het raam.
Ja.
Maar vaak als je zo'n landing maakt, flikkert die om. Ja. Maar dan zit hij zo ergens de bovenkant.
Ja, precies. Ja. Maar ja, dat is eigenlijk wel een beetje een safety ding.
Ja, nou, ja, safety, ja.
Nou ja, goed, als je remt, gaat hij naar voren. Ja. Ja. Hè? Dus in principe dus, ligt hij al voorin. Dus, ja.
Maar je zit er dan niet meer aan. Je zet hem één keer neer. Het is nou niet van, oh, het is niet stabiel. Je bent het vliegen ook nog even aanpassen. Nee. Ja, of als ik doe dat niet.
Een mooi remmountje zou beter zijn.
Ja.
Ja, ik heb ook nog. Ik heb vroeger wel eens een paar filmpjes gemaakt. Toen ik ook first officer was. Bij Ryanair. En ook met de GoPro. En dan ook met zo'n zuignap. En dan kon je hem netjes zo verstellen. En dan hoef je er niet aan te zetten.
Want je neemt de audio direct op de GoPro's of heb je een aparte audiorecorder?
Ik heb één van de drie GoPro's. Die is in het vliegtuig aangesloten, zeg maar. Ja, precies. Op een headphone jack.
Dus die
is die ook beantwoord.
Dat dus film ik even. Ja. Dat is ook leuk.
Heb je nog meer vragen van de luisteraars?
Ik denk dat het jouw buurvrouw is. Mayra?
Denk het niet.
Mayra van Dijk wil graag een keer met buurman Michael mee vliegen. Weet hij zijn rooster al voor volgend jaar? Het is denk van jouw buurvrouw dan.
Dit had ze ook gewoon in een DM met iemand, jezelf.
Ja, precies. Het wordt nu wel heel gênant.
Ja. Ja,
misschien woont ze in de straat, inderdaad. Noem je elkaar ook al buurman.
Zeker.
Schema's gaan niet zo ver vooruit. Dat weet jij ook natuurlijk. Ja, nee. Wij kijken maar hooguit 5 tot 6 weken van tevoren. 1 keer in de zoveel tijd. Dus... volgens mij zei je dat bij jou kwam er elke keer een week bij.
Ja, wij krijgen elke donderdag krijgen we ons rooster. En dan is dan voor een maand vooruit. Dus ik krijg morgen dan tot en met, zeg 10 september ongeveer.
Ja.
En dan de week erop tot 17 september. Ja, dus ik zie het eigenlijk maar een maand vooruit.
Ja, nee, dat hebben wij niet. Het loopt terug tot ongeveer 1,5 week.
Mm-hmm.
En dan in 1 keer krijgen we weer 4 tot 5 weken erbij. En dan kun je weer wat verder kijken.
Maar, ja, inderdaad.
Maar een jaar vooruit, nee.
Nee. Mayra, stuur volgend jaar maar opnieuw een berichtje. Wie weet mag je een keer mee.
Ja.
Oké, dan wordt hij ja geroepen. Nog eentje. Krijgt James een keer een snuffelstage aan boord?
James, ja. Wie is James, zullen de luisteraars.
Ja, dat denk ik. Ja, dus vertel.
James is onze hond. James hond. En superleuk beest. Erg druk. dus ik denk niet dat hij meegaat bij ons een snuffelstage aan boord krijgt. Ik denk niet dat hij zit wel eens op een stoel. En volgens mij heb ik dat ook wel eens geplaatst. Zit hij gewoon aan de eettafel op een stoel. En dan denk ik, het is super grappig. Want dan zie je best een grote hond zo aan tafel zitten.
Ja, het verbaast me er altijd over. Dat met name wel bij Transavia nemen best wel vaak mensen hun hond mee. Want dat is ook vaak dat naar Frankrijk of wat dan ook. Mensen mm-hmm. tweede huis.
Ja, de passagiers
bedoel je. Ja, de passagiers. Er zitten relatief veel dieren altijd aan boord bij jullie. Hoe groot mag dat eigenlijk?
We mogen 2 kennels in de hold.
Ja.
Dan heb je een kennel is dus eigenlijk de bak waar het beest in
precies.
zit. In hold 1 moeten die dan. En dat heeft te maken met dat het daar ook warmer is.
Anders vriezen ze hartstikke dood.
Ja, dus daar zorgen we voor dat niet gebeurt.
Ja.
En in de cabine mogen er 4 mee. Die moeten dan wel in een klein tasje tussen aan de steken.
Ja, precies. Dat is voor de kleine hondjes.
Het is echt voor de chihuahua-achtige kleine hondjes.
Nee, je hebt ook nemen een kat mee. Heb ik ook wel eens gezien. Mag ook
kat
allemaal.
Of hond mag.
Dat is toch. Mocht dat bij Ryanair? Waar jij?
Zeker. Ja. Ook 4. Volgens mij is dat
bij
iets...
Bij Ryan?
Ja.
Oh, oké.
Okay. Maar klein... geen...
Nee, die moeten in het ruim. De grote honden.
Ja, maar je mocht wel dieren mee.
Ja, goed.
Maar ook niet volgens mij 4.
Oké, maximaal 4. Maximaal 4 kennels. En in elke kennel mogen er 2, mits ze related zijn. Okay. Veel te ingewikkeld natuurlijk voor deze podcast sowieso. Maar
dat is ook weer leuke informatie.
Ja, dat kan
wel
leuk.
Als iemand 10 honden heeft, dan gaat het een beetje lastig worden.
Ja, dan wordt het lastig.
En hebben jullie bij Transavia ook nog wel eens iets van cargo mee?
Nee.
Of nooit eigenlijk?
Eigenlijk niet. Nee.
Altijd alleen maar de spullen van de...
Ja, bagage, als je dat precies. als cargo ziet.
Nee,
maar goed,
niet dat er ook nog extra spulletjes meegaan.
Nee.
Want dat heb jij wel toch afterward?
Ja, maar wij hebben ook niet heel veel cargo.
Af en toe spare parts, dat wel. Ja, dus als een vliegtuig kapot is. Ja. Of als we heel vaak horloges, als je Zurich of Genève vliegt.
Oh, ja, ja.
Ja, en dat komt dan ook met zo'n soort gepanzerd busje, komt dat dan aan. En oh, wow. Die moet ook blijven wachten tot jij gepushback bent en wegtaxiet. En dan mag dat ja.
Ze zeker weten dat niemand het eruit heeft inderdaad.
En wordt die dan ook gesield, het vlag, het ruim?
Nee, dat niet. Nee. Dat dan weer niet. Maar die dingen zitten allemaal in boksen, ja. Houten boksen of ik weet niet wat het is, metaal misschien. Dus dat gebeurt wel, maar we hebben niet, volgens mij in coronatijd hebben we wel een beetje cargo gevlogen. Maar ja, een post, dat gaat wel eens mee in pakketjes, maar niet echt cargo.
Nee.
Maar wel op de gewone lijnvluchten, de ICA-bakken, dus de intercontinentale vluchten, die hebben wel cargo absoluut. Mee.
Ja, ja. Daar gaat, ja, volgens mij moet je daar ook licenties als maatschappij voor hebben.
Inderdaad.
En, nou ja, dat kost geld en... Als je dat niet gebruikt, dan...
Dan is zonde.
Zonde,
ja. Zonde, ja. En je wordt ook een stuk zwaarder door natuurlijk. En passagiers leveren volgens mij op dit moment weer meer op dan cargo. Dus dan is het weer interessanter.
Ja precies.
Ja, ja. Maar tijdens corona was cargo natuurlijk, ging alles via de lucht.
Ja.
Ja. Ja.
En hoe zit dat eigenlijk? Want bij jullie is het natuurlijk allemaal buy on board voor de passagiers.
Ja. Ja.
Maar krijgen jullie onverse zijzelbroodjes?
Als je naar mij kijkt.
Onverse zijzelbroodjes.
Dat is een gevaarlijk onderwerp. Nee, in principe moeten wij ook alles kopen. Dus wij nemen onze eigen bammetjes mee. We krijgen wel koffie en drinken. Maar, dat mogen we wel.
Jij moet ook gewoon een zijzelbroodje of... Ja, vroeger hadden jullie fries in the skies, maar dat is het niet meer, toch?
Met klopt. Ja, dat is het niet meer. Nee.
Ik begreep dat cockpit dat er veel werk vond om al die friet te bakken. Maar, ja,
fries
of sorry, dat de cabine dat vond.
De cabine,
niet de cockpit, maar de cabine. Ja, ja, precies. Ja.
Nee, we hebben geen friteuzen zo. Nee.
Fries in the sky. Maar en als jullie dan in de avond vliegen, moeten jullie ook eigen avondeten meenemen?
Ja. Ja.
Oké.
Okay.
Maar als we niet helemaal zo luxe als bij jou, hè?
Nee, als we een overnachting hebben gehad, dus stel dat we... In het tropisch Eindhoven of Ibiza.
Ik vind het zo mooi, tropisch Eindhoven, ja.
Dat is toch wat zuidelijker dan
zeker,
Amsterdam.
Zeker.
Heel Bourgondisch. Als je daar dus een overnachting hebt gehad, maar ook voor iemand uit, overigens vanuit Eindhoven, die in Amsterdam verblijft dan, dan wordt er wel gecaterd aan boord.
Okay, ja.
En afhankelijk van of je een vroege vlucht hebt, dan wordt het ontbijt, lunch en anders lunch, avondeten.
Ja. En drankjes krijg je wel gewoon aan boord?
Ja.
Ah, oké, okay. Gelukkig. Gelukkig
We krijgen, want we moeten goed hydrateren natuurlijk. Hè?
Zeker.
We krijgen voor de vlucht een 1,5 liter waterfles.
Oké.
Dus dat is best pittig. Ik moet zeggen, die krijg ik niet altijd op.
Nee?
Jij wel?
Ja, ik drink echt heel veel.
Oké. Okay.
Maar dat heb ik mezelf een beetje aangeleerd. Anders heb je echt best wel... Ik krijg hoofdpijn of droge mond. Dus ik drink, probeer 2-3 liter per vlucht. Of niet per vlucht, per dag te drinken. Ja, minimaal.
Ja, dat is goed.
Ja, dat is wel heel goed. Nee, absoluut. Ik vul dat aan met koffie natuurlijk.
Ja, oké, koffie. Ja, ik vind
wat komt de cabine wel eens bij jullie in de cockpit even zitten?
Ja.
Ja? Ja. Als ze gewoon, of wat langere vluchten kan dat natuurlijk. Vaak zijn het korte vluchten, dan hebben ze niet zoveel tijd, denk ik.
Nee, klopt. Nee. Dus op langere vluchten, dan komen ze wel eens even langs. En dan,
even buurten.
Ja, even buurten, even kijken en... Een chit-chat. Ja, altijd superleuk.
Ja, leuk juist. Ja,
precies. Dan
leer je collega's ook kennen.
Ja, toch?
Ja, gezellig. Hey, leuke vraag. Die komt nu al een paar keer is voorbij gekomen of komt voorbij. Wat vind je van de komst van de Airbus?
Ja, ik had het absoluut niet verwacht, moet ik allereerst zeggen, van Transavia. Want we vliegen natuurlijk 737. En hoe makkelijk is het dan om dan door te gaan naar de Max?
Mm-hmm.
Maar toen het bekend werd dat het de Airbus was. Ik had lichte voorkeur voor Airbus. Moet ik zeggen.
Want?
Nou, dat is meer ook omdat het is een totaal ander type vliegtuig. Meer van deze tijd. Dus aan de stekers.
Fly by wire.
Kijk naar de Max. Nog steeds dezelfde overhead.
Met de metertjes uit 1960.
Ja, precies. Die uitsparingen. Ja, inderdaad. Nog steeds. Ik vind dat heel jammer dat ze dat niet hebben vernieuwd bij Boeing. Maar goed, los daarvan, ik denk, voor mezelf vind ik het heel leuk om een ander type vliegtuig te leren. Want als ik bij Transavia blijf werken, wat ik wel van plan ben, dan zit ik de rest van mijn carrière op die 7-3. Dus dit was een positieve verandering en ik vind het superleuk, ja.
Want wanneer komen de eerste bij Transavia?
Eind dit jaar al.
Ah, snel.
Ja.
Dus je hebt al collega's, die zijn nu al training daar
Er zijn er al een aantal die hebben hun type rating afgerond en zijn nu lijntraining aan het doen, ja.
Leuk. Dan nog een mooie vraag van Tim. Wat vind je het mooiste aan Schiphol? Dus welke start of landingsbaan is je favoriet?
Ah, dat was start of landingsbaan. Ja, ik zat al te denken.
Op Schiphol zelf. Volgens mij is dat laatst uitgeroepen tot niet een hele goede luchthaven meer. Dus. Maar,
ik dacht eerst is inderdaad wat het kenmerk. Nou ja, de toren is wel een mooi kenmerk, ja, denk zeker, ik, van Schiphol.
Zeker. Iconisch natuurlijk.
Iconisch, ja. Ja. Dus iedereen die toren ziet, als je daar een foto van maakt, weet ze waar die genomen is.
Ja.
Leukste baan om te vertrekken. Nou, ik heb voorkeur voor kort taxi, dus dan zeg ik Kaagbaan.
Wie niet, hè?
Ja. Wie niet? Dat zijn mensen, hè? Ik vloog dus laatst met een gezagvoerder. Moesten weer een keer naar de polderbaan.
Nou, die zei, lekker polderbaantje.
Ja, hij zegt, ja, is leuk, joh, taxi. Ik zeg, is het sarcastisch? Nee, dat vind ik echt leuk om te doen, taxi.
Okay.
Ik zeg, nou, dan mag jij taxi. Ja. Ik heb er geen zin in. Ja, ja, die vond het helemaal leuk.
Ja, 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 goed. Ja. Ja, ik heb er ook geen issue mee. Maar, nee, maar de voorkeur ligt een kwartier lang, inderdaad. Ja. Hè? Ja. Voor landen overigens, ja? Denk ik dat ik de break-off 2724 wel het leukst wel het vind leukst om vindt. Te doen.
Dat is het uitdagend.
Ja, misschien een goede om dat even te verduidelijken wat een break-off
even wat een break-off is.
Ja. Ja.
Dus je doet een nadering op een baan waar je niet op gaat landen. En omdat in dit geval doe je de nadering op baan 27, de buitenvelderbaan voor de kenners.
Ja.
En dan vlak voor de McDonald's.
Ja, 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 zeker.
Moet je iets hoger zitten en dan draai je naar links en dan land je op de Kaagbaan, baan 2-4. En daar land je eigenlijk nooit. Er is wel een approach voor inmiddels, een RNAV.
Ja, RNP approach.
Dus, RNP approach.
Klopt.
En dat is dus gestuurd met GPS en zo. Volgens mij heb je dat al eerder een keer verduidelijkt.
Ja, we hebben er al eens.
Ja. Als het goed is. En anders horen we het wel. Dan gaan we naar een aflevering wijden.
Ja, ja. Nou ja, die doe je dus eigenlijk nooit. Dus die nadering, die RNP naar 2-4. Dus het is superleuk om dan op die manier toch daar te kunnen landen. Baan 2-2, de oostbaan, is ook altijd wel leuk. Maar die doe je eigenlijk alleen als het weer wat minder is.
Ja, die worden voornamelijk gebruikt voor de general aviation en de privé vliegtuigen vaak.
Ja. Ja.
Kijk, Jet Support mooi op uit.
Ja. Waar we de vorige keer waren bij Bob. Leuk.
Ja. En is een wat korter baantje. Dus,
is een wat korter baantje. Maar goed, de A330's mogen daar ook landen, geloof ik. Dus,
want wat is het van het hele spectrum waar Transavia vliegt? Wat is het kortste baantje waar jullie komen? Waar full flaps sowieso...
Goeie vraag. Ik dacht Kittira, maar daar vliegen we nu op dit moment niet op. Maar die was, ik weet niet meer, van 1600 meter of zo.
Dat is kort, hoor.
Ja.
Dat kon dan ook alleen met een 700.
Okay.
En als je dan geland was, kon je daar ook niet tanken. Dus je had ook brandstof mee voor de eerstvolgende.
Nee,
het was altijd een driehoeksvlucht.
Ja.
Oh, je door van Kittira naar Kalamata. En daar kon je dan tanken.
Kreeg je een beetje peut en dan kom je terug.
Ja, een beetje meer.
Een beetje meer. Maar 1600 meter is kort, hè?
Ja.
Ja.
Nou ja, goed. Short is op de 800 vanaf 1800 meter.
Mm-hmm.
Ik weet nog dat... Groningen was 1804, of zoiets iets geks, 1806. Dus iedereen mocht daar landen.
Oh, ja, ja.
En als het dan 1799 geweest zou zijn, was het een short.
Dan mocht
je er niet landen.
Ja.
Dus dat was altijd wel, zeker als het regende, was het toch altijd wel een soort van spannend. Inmiddels is die baan verlengd. Dus,
precies, inmiddels is hij daar dik over de 2 kilometer.
Ja, geen idee hoe lang die is.
Ja, wel over 2 kilometer. Ja,
volgens mij 2400 meter.
Oké. Okay. Of je nog wat wil uitleggen, wat is Q&H?
Oh,
ja Ruben, Ruben die vraagt.
Dat hadden we eerder
aan de academie.
Met het weer. Ja. Hebben we die niet toen besproken?
Q&H weet ik niet.
Oh. Nee. Dat,
Q&H.
Kan je het goed en snel uitleggen?
Goed en snel weet ik niet. Maar ik ga een poging maken. Okay, leuk, filmen vooral ook aan.
Ja.
Maar Q&H is eigenlijk heel simpel gezegd de luchtdruk om ons heen. Dus dat is een getal. 1013 is de standaard Q&H.
Ja.
En aan de hand van als het getal lager is, lage druk en hoge druk boven 1013.
Ja, inderdaad.
En die zetten we dan in om onze hoogtemeet te compenseren. Dus dat we wel de juiste hoogte hebben vlak voor de nadering. Dat is toch wel belangrijk.
Dat je niet te hoog zit op de nadering. Want vaak is het een 3-graden glijpad dat je naar binnen komt.
Ja.
En als je dan de verkeerde Q&A zit, kan je daar een stuk boven of onder zitten.
Ja, zeker met een RMP.
Ja, daar is nog
een zeer interessant incident geweest niet lang geleden in Parijs met een Airbus die erg laag zat en een doorstart maakte omdat hij de baan niet zag. Maar dat klopte ook, want
had
een verkeerde Q&A.
Ja, was dat niet met 10
hectopascal?
Ja, hectopascal eronder of erboven zat hij toch? Ja.
Vaak wordt het ook nog wel eens gezegd in de ethes. Hè? Als het een extreem grote afwijkende is, van jongens, let op. Geen foutjes maken, want anders kan je echt zwaar te laag uit komen.
Ja, inderdaad.
En, ja, misschien even goed om te vertellen. Dus inderdaad, als je weggaat of landt op een veld, dan gebruiken we de regional Q&H, zoals dat heet. Dus die op dat moment daar geldt. En vaak als je inderdaad een bepaalde hoogte passeert, dat noemen ze transitie level.
Ja.
Nou, dat is vaak 4-5 is het.
Ja, vaak ja. Wel. Op Schiphol wel.
Op Schiphol is hij vrij laag.
Ja. En daarboven, ja, dan noem je het in principe onder het transitie level, praten we in principe over een altitude. En die drukken we uit gewoon in feet. Dus dan zeggen we bijvoorbeeld, je wordt geklaard tot 2000 voet.
Ja.
2000. En boven het transitie level praat je altijd over een flight level. En dan zet je dus ook die standaard Q&H erin. Maar als je het echt goed wil weten, toets even in Q&H, Wikipedia. Krijg je een fantastisch mooi verhaal over...
Maar ik denk dat jullie het zo super mooi hebben samengevat,
ja,
toch?
Ik denk het wel.
Dus zo werkt dat. Hey, maar als we het toch over Q&H dingen hebben, dan is het misschien ook wel tijd voor jargon van de week. En we moeten even iets goeds maken met de luisteraars. Want natuurlijk de vorige aflevering hebben we... Tot groot ongenoegen van onze luisteraars zijn we vergeten om... je gof van te doen.
Ja, excuses namens ons.
Dus daar komt ie.
Jargon van de week.
Jargon van de week. En daar moet ik dan mee komen natuurlijk.
Ja, zeker. Dat is altijd gastspreker.
Wat heb je meegenomen?
Ik heb meegenomen ummetje zeggen we ook wel eens.
Ummetje.
Ik weet wat het is.
Ja, ik ook. Ja. Maar de
luisteraars weten het denk ik niet.
Schrijf even op wat je denkt dat het is.
Ja. dat is wel goed. Ja. Schrijf op. Kijk of het
kunnen wij nog even rekken.
Inderdaad.
Nee, maar het is... Nou ja, vertel jij maar wat het, waar het voor staat.
Betekent unaccompanied minor. Dat is nog steeds Engels. Het is eigenlijk een passagier van jonge leeftijd die dan zonder ouders reist. En dan eigenlijk dus van A naar B... door Transavia en personeel begeleid wordt. Dat kan vanaf leeftijd 5 tot en met 11. Dan is dat verplicht. Vanaf 12 dan word je al gezien als adult. Tot en met 17 mag je nog steeds als reizen. Maar dat hoeft dan niet in principe vanaf je 12e. En vanaf je 18e dan... Dan ben je volwassen.
Ja, ben je op jezelf aangewezen.
Het is ook wel heel schattig, want het zijn vaak kinderen natuurlijk. Dus die zijn goed te herkennen. Want ze hebben ook vaak zo'n soort keycord met zo'n soort mapje op hun, om hun nek hangen. Er zit vaak hun paspoort in en er zitten papiertjes in met hun naam op.
Ja, dus dan, die paparazzen inderdaad.
Ja, precies, die nodig zijn. Maar ja, dan hoef je ouders of een begeleider hoeft dan niet mee. En dan kan je toch van A naar B.
Ja. Leuk. Dus ik had er gisteren nog eentje aan boord. Twee zelfs.
Ja, vroeger mocht je dan nog even in de cockpit wel kijken. Maar
ze zijn foto's gemaakt gisteren in de cockpit.
Ja, dus maar niet in flight, toch?
Nee, precies. Nee, na de landing. Nee, in flight mag het helaas
het
niet.
Het gordijntje. Nee.
Ja. Oh, wel even. Dus je hebt ze eventjes laten zien op de grond. Want vaak gaan ze als eerste ook het toestel in en als laatste er soms ook nog weer uit. Ja,
klopt.
Ja.
En soms moet je even wachten inderdaad tot degene die ze ophaalt weer van de luchthaven er is.
Ja, inderdaad.
Dan is dat zo'n mooi moment inderdaad.
Ja, superleuk.
Ja. Ja.
Ze zijn vaak wel bij de handen kinderen. Dat vind ik wel leuk. Gewoon lekker aan het praten en veel aan het vertellen.
Ja, maar is het ook wel stoer.
Juist. Ik vind het wel heel cool altijd.
Ja, voor hun is het ook een heel normaal... de eerste keer misschien niet. Paar keer is het natuurlijk super spannend. Maar op een gegeven moment doen ze dat vaker waarschijnlijk. En dan is het... kom weer in de cockpit. Wil je in de cockpit kijken? Nee, dat heb ik al gezien.
Maar even lekker op mijn iPad zitten.
Ben druk bezig met het spelletje.
Ja. Maar dat gebeurt nog wel vaker ook. Als mensen me bijvoorbeeld mijn stem herkennen. Mogen we even... Ik had laatst, zei tegen de purser, was de deur half open tijdens het uitstappen. Zegt de purser... Ben jij bekend van YouTube? hoezo? Nou, er is iemand die jou even gedag wil zeggen. Is dat goed? Ja hoor, kom maar binnen. Nou ja, dat is dan...
Want weten veel collega's dat jij het YouTube-kanaal hebt en best wel actief bent op social?
Er zijn er nog steeds, laat ik zo zeggen, er zijn nog steeds die dat niet weten.
Die dat niet weten? Nee. Okay, dus niet dat standaard gewoon weten, ik vlieg vandaag met Michael mee.
Ik loop er dan ook weer niet zo mee te koop of zo.
Nee, dat snap ik ook. Je loopt niet met een t-shirt aan met follow me on YouTube.
Het kan.
Of even je passenger announcement van beste passagiers. Ja. Mocht u nog zin hebben, kunt u deze vlucht nakijken.
Press like en subscribe.
We kregen nog één vraag, maar ik weet niet waar die is. Maar wie maakt de lekkerste hapjes aan boord?
Wat is dat voor...
Dit was volgens mij een collega.
Wie maakt de lekkerste hapjes
aan boord? Is dit een strikvraag? Ik weet het niet.
Maar dit heeft een collega van een trans... Ja, de cabine, dat denk ik.
Ja, maar ik ben...
Hebben we ook een naam van deze...
Ja,
Ik ben hem aan het zoeken. Ik ben bezig.
Doe je dat vanuit de cockpit? Want ik weet dat de bepaalde Transavia gezagvoerders zijn. Die gaan even in het gangpad staan.
Ja, nee, ik doe het gewoon veilig vanuit de cockpit.
Jij doet het anoniem.
Goed. Vaak is het vlak voor vertrek. Dus er worden nog wat laatste papierwerk gegeven. Min zoveel personen of er is wat bijgekomen. Dus dan doe je even je passenger announcement, hè, je speechje. Ja. Van goedemorgen, wie er aan boord zit, waar we heen gaan, hoe lang we erover gaan doen. En de belofte dat je tijdens de vlucht natuurlijk nog even terugkomt met wat extra informatie over
precies. Dus, maar ik weet dat bepaalde collega's bij Transavia, die gaan echt gewoon in het gangpad staan. Ja. Die pakken dan gewoon die telefoon horen.
Ja, klopt. En dan, ik heb dat ook wel gedaan, maar dan was het vaak omdat er iets was.
Er was shit aan de hand. Ja.
Dat moet je even laten zien, hè?
Ja, we hadden op een gegeven moment schade. En dat was dus daardoor erg dat we AOG, hè, Aircraft on Ground, werden verklaard en dus niet met dat toestel zouden gaan vliegen. Dus ja, dan vind ik het wel netjes.
Want er was iemand tegen jullie aangereden of door het weer?
Ja, van de afhandeling was er net iets te dicht langs gereden.
Ja, dat is het gebeurt, shit.
Is wel shit, ja.
Ik heb hem gevonden. Oh. Welke purser maakt de lekkerste ontbijtjes voor je? die vraag kregen we.
Ja, ik heb een idee.
Oké.
Ik denk dat het Akke is.
Ja, dat klopt. ik zit nu op haar profiel te kijken.
Had inderdaad een heel lekker ontbijtje gemaakt. Dat we een keer samen vlogen. Dat we zat pannenkoekjes met aardbeien en wat fruitdingetjes.
Ik wil dus ook een keer lekker met Akke vliegen dan. Akke, kom een keertje bij ons in de galley staan.
Ja.
Oh, lekker.
Ja.
Oké. Okay. Ja, zij is marathons, loopt ze. En ultramarathons zie ik hier.
Ja, ja. Zij doet dingen die ik zeker niet kan doen.
Nou, knap.
Maar ze is zeker knap, ja.
Ja, maar je hebt ook nog hele meer dan bij KLM veel collega's van de cabine. Die zijn ook wel actief op social media.
Ook in de cockpit hebben wij ook nog wel...
Hebben jullie nog meer...
We hebben er eentje, toch?
Oh, ja.
Die werd ook nog gezegd, want we hadden toch een polletje uitgestaan. Nou, wie komt er van de week bij ons in de podcast? 99% had het goed. Eén iemand zei Levi van Kampen.
Ja,
hij is toch first officer, geloof ik.
Ja. En hij was vroeger acteur.
Ja, bij GTST, toch?
Ja. En hij doet nog steeds praktische reclames.
Ja, kijk. Oh, wat leuk.
Ja. Dus, en hij, wat zag ik nou laatst op zijn socials voorbij? Oh, hij spreekt ook in voor films. Dus superleuk.
Ja, grappig. Ja. Maar willen we nog even een tweede Jargon van de Week doen?
We zijn alweer helemaal verder aan het kletsen. Maar inderdaad, tweede Jargon van de Week.
Ja, precies. Om het een beetje goed te maken met de luisteraars.
Ja, het is eigenlijk wel heel bijzonder deze tijd natuurlijk. Het is zomer en nu ga ik de afkorting geven. Hot, H-O-T.
Ja.
En dan denk je heet, maar is dat ook zo?
Hot and high.
Dat is wat anders.
Ja, dat is weer wat anders, hot and high. Ik weet hem. Geert, weet jij ook?
Ik weet dat het voor hold overtime staat, maar misschien moet je er maar even uitleggen wat dat dan...
Jij mag het uitleggen natuurlijk.
Ja, hold overtime, dat is dus eigenlijk de tijd die je krijgt na het de-icen. Dus we zitten in een hele andere periode van het jaar. We hebben het hier over de winter. Stel dat je vleugels bedekt zijn met ijs of met sneeuw. Dan moeten je vleugels voor vertrek schoongemaakt worden. En dat wordt met een bepaald goedje gedaan. En afhankelijk van... hoe erg de intensiteit is van de sneeuw en dat soort dingen, heb je een bepaalde hold overtime. En die tijd is eigenlijk dat vanaf het begin, dat ze begonnen met de-icen, zoals dat heet, tot aan het vertrek van je vlucht, moet je binnen die tijd vallen. En anders is het onveilig. En dan moet je opnieuw terug en weer opnieuw...
Geeft heel veel gedoe.
Als dat gebeurt, geeft dat heel veel gedoe. Dat heb ik gelukkig nooit meegemaakt, maar we zaten er soms wel eens dicht tegenaan. Ja,
zitten we met geknepen billen.
Ah, dat zeg ik trouwens. Ik heb een keer Salzburg gedaan als co-piloot. En dat ging zo langzaam daar. En dan denk je, Salzburg, dat moet
die
toch
zijn
wel...
Ja, gewend. Ja, zijn ze op ingesteld daar.
Maar het sneeuwde zo hard. En dat ze met de ene vleugel... Er was maar één karretje die dat bij ons deed. Dus dan gingen ze naar de andere kant. Ja, precies. Ja. Toen hebben we even gewacht.
Nog heel even terugkomend op... jouw break-off 2-4, heb je dat vaak gedaan? Ik heb pas één keer gedaan in die vier dat ik op Schiphol vlieg.
Ik denk 3 keer. 1 keer als co en 2 keer als gezagvoerder.
Oké, dus ook niet heel veel.
Nee. Ik zie wel vaak dat de Embraer...
Ja, die zit hier op. Dus dat lijkt het ongeveer onder haverklap dat die naar binnen mogen op 2-4. Maar die staan natuurlijk ook helemaal aan het einde van de apron.
Ja, klopt. Ja. Dus ik kreeg laatst ook zo'n vraag inderdaad van een volger die zei van... hoe zit dat dan? Want wanneer wordt dat bepaald? En dat is eigenlijk... mits het het toelaat natuurlijk, de LVNL bepaalt dat. Ja. Mits het het toelaat dat er niet vertrokken wordt vanaf de Kaagbaan. Ofwel, maar dat er net even ruimte is omdat er niemand vertrekt. En dan is het inderdaad zo dicht mogelijk bij je parkeerpositie landen. En dan is het een kort taxi en dan ben je bij je gate of je parking position.
Ja. Maar misschien kan je een keer een verzoekje...
Ja, ik doe het wel eens. Als we denken dat het niet druk is. Maar tot nu toe, ja, één keer is het gelukt.
Ja.
Maar misschien zit Bas in de toren de volgende keer. Wie weet. Dus Bas, goed luisteren.
Ja, het is wel echt heel leuk om te doen.
Precies, maar goed. Het gaat natuurlijk al daarvoor. Approach, die is hier al mee bezig om jou goed op te lijnen.
Ja, maar vaak vraag ik dan de toren, toch?
Ja, je vraagt dan de toren. Of de toren vraagt dan jou of je daar geïnteresseerd bent. Dus. Maar meestal vraag je het zelf.
Ja, dat
is
een
plek om een break-off te doen. Even kijken. Ja, kan of niet.
Oh, ja.
Ja, meestal niet. Maar...
Als gisterochtend geloof ik. Toen stelde Toren het gewoon voor. Ja. Tegen City of van, hey, wil je break-off? En hoor je zegt zo, ja, is goed. Zo, heel onverwacht. Ja, oké, okay, is goed.
Nou, ik heb daar ook een filmpje van gemaakt. Dan zie je bijna mijn reactie zo. Ja, natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
We gaan het doen.
Ja, dat is mooi. Dat zei de krenten uit de pap.
Ja,
leuke dingen.
Nou ja, goed. Dan ken je je homebase. Mijn homebase is Amsterdam. Dan ken je die heel goed. Maar dan is dat iets wat je eigenlijk nog nooit gedaan of niet vaak doet.
Gewoon net even weer even iets spannends, even iets nieuws.
Zo zou ik ook een keer willen landen op 09.
Ja. In de simulator.
Ja, oké. Okay. Maar in het echt.
Wordt het überhaupt wel eens gedaan? Ik heb het nog nooit gezien.
Ik heb het ook niet vaak gezien, maar het is wel eens gebeurd.
Het zal vast wel eens ooit gaan.
Ja,
je moet dan over 18 Center aankomen.
Ja, je moet eigenlijk over al die banen.
Over dus al het
is
die helemaal, banen,
het is,
ja.
Het is niet logisch, maar ja.
Nou misschien goed, de kustwacht. Die vliegen, misschien mogen die dat wel een keer doen.
Ja, die hebben ook wel een mooi job hier.
Ja. Altijd rond de toren. Zo, hoor je zo aankomen ergens in de verte. En dan, weet je, kustwacht. Zo langs die toren altijd.
En jij hebt natuurlijk ook nog een heel gezin. Zit je ook nog wel eens in iets kleins in een Cessnaatje? Of dat eigenlijk nooit meer?
Nee, eigenlijk niet meer.
Oké. Okay.
Nee. Ik heb nog wel op... dat is ook wel grappig eigenlijk. Want ja, we spreken eigenlijk niemand natuurlijk. Alles is online met dat YouTube gebeuren. Maar uiteindelijk is daar ook een vriendschap ontstaan met iemand die mij heeft uitgenodigd om weer een keer te gaan zweefvliegen. Dus dat heb ik ook nog een paar keer gedaan. Dus zo ben ik ooit eens begonnen met vliegen ook in aanraking.
Tof.
Voor mijn vliegopleiding. En dat, zweefvliegen is echt heel leuk. Is ook overigens misschien een goede tip voor mensen die willen gaan vliegen. Is dat ook nog een relatief betaalbare manier is om echt heel leuk te vliegen.
Ja, en ook heel erg in clubverband. Je doet het samen.
Ja, ja. Het zijn wel lange dagen.
Ja,
dat wel.
Je kan niet zomaar zeggen, ik ga even een uurtje zweven.
Nee, het is, wel een hele dag.
Ik heb dus van nog begin nooit gedaan.
Wat?
Ik heb nog nooit in een zweefvliegtuig. Het lijkt me ook heel vet om dat een keer te doen. Ik moet het gewoon een keer boeken.
En over het algemeen zijn mensen die met zweefvliegen begonnen zijn, zijn echt goede vliegers.
Ja, zeker. Dat hoor je wel. Oh,
nee, dat zie je
nee. Nee, maar dat is wel. Dat is toch je begint echt met de basis van vliegen.
Je hoort ook, het wel, ja.
En ook vaak, weet je, zweefvliegen kan je al vanaf jonge leeftijd... mag je daar al aan meedoen. Hij zit er weer op.
Ja, volgens mij zijn we heel lang aan het kletsen.
Ja,
maar wel leuk.
Hartstikke leuk. En natuurlijk, even voor alle luisteraars... mocht je nog niet geabonneerd zijn... dan moet je natuurlijk sowieso eventjes op Mighty Michael abonneren. Gewoon Mighty en dan MKL gewoon even opzoeken op YouTube. Maar ook even op Instagram.
Nou, hartstikke bedankt daarvoor. Het hoeft natuurlijk niet. Ik bedoel, ik ben gewoon maar iemand die...
Het is toch super vet.
Ja,
hartstikke leuk. En ook helemaal voor alle mensen die zelf vliegen is het ook gewoon... wil je een beetje op de hoogte zijn van bepaalde velden... heb je een grote kans dat mocht Transavia erop vliegen... dat jij er al een keer video over gemaakt
Maar het zijn gewoon mooie relaxed filmpjes wat je zegt. En je steekt een hoop tijd en moeite in. En het is gewoon super leuk om dat te zien.
En het is ook echt leuk als je gewoon privévlieger bent... om te zien hoe jullie als multicrew... dat samen doen. Dat zie je heel mooi in die video's. Hoe dat samenspel, zeg maar, tussen captain en first officer gaat.
Ja, het mooie is, daar hoeven we niet eens speciaal iets voor te doen. Dat is gewoon zoals het werkt. De SOP's.
Niet als je te acteren bent. Oké, camera aan en we beginnen.
Zo is het
op, weet je precies. Ja.
Top. En wij zijn er weer over 2 weken.
Ja, dankjewel nogmaals voor je komst.
Ja,
en
jullie
je
ook
bedankt
voor de uitnodiging. Ja, met debuut op een podcast.
Ja, leuk. Ik hoop dat je het leuk vond.
Ja, hartstikke leuk. Ja, super.
Top. Dankjewel.
Hey, tot volgende week. Over 2 weken.
2 weken zijn we er weer. Over 2 weken.
Joe.
Hoi.